Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. AI neemt de wereld over. Nou ja, niet letterlijk. Nog niet althans. Maar de afgelopen dagen is ChatGPT wel het gesprek van de dag binnen de techgemeenschap. En dat is logisch, want deze woordengenerator op basis van algoritmes kan buitengewoon overtuigende teksten produceren. Maar welke haken en ogen zitten daaraan? Dat hoor je in de tweede helft van deze uitzending. Eerst gaan we praten over de verordening digitale diensten, oftewel de Digital Services Act, die we verder afkorten tot DSA. Daar hebben we het al heel vaak over gehad de afgelopen tijd. En dat pakket wetgeving is afgelopen maand officieel ingegaan. En daarmee worden alle techbedrijven gelijk een stuk harder aangepakt. Maar wanneer komt dat precies, dat moment dan precies dat ze echt heel veel strenger worden aangepakt? En waarom is er zoveel tijd nodig om dat proces uit te voeren? Dat vragen we onder meer aan Lisette Meij, techjuriste bij Privacy Verified. Welkom in de studio, Lisette.
Dankjewel.
En op afstand is ook bij ons Kim van Sparretak, Europarlementariër namens GroenLinks. Ook welkom, Kim.
Dankjewel.
Hey Kim, medio november trad de DSA officieel in werking. Maar welk speerpunt zaten nou echt voorop in dat pakket nieuwe wetgeving?
Nou, wat mij betreft eigenlijk dat die grote platforms niet meer alles bepalen wat wij te zien krijgen, maar dat daar in ieder geval een beetje wat aan banden is gelegd. En dat eigenlijk ja, voor de gebruiker komt er gewoon, krijgen ze gewoon een stuk meer macht om in handen te hebben wat ze wel en niet te zien krijgen. Maar ook bijvoorbeeld als ze onheus bejegend worden, dat ze een antwoord moeten krijgen van een platform. Waarom iets wel of niet online blijft staan.
Ja, precies. Dus het is vooral een kwestie van moderatie, hoor ik je ook een beetje zeggen. Moeten we dat ook nu al merken? Of is het nu vooral horen dat dat gaat gebeuren en gaan we daar pas bijvoorbeeld in het nieuwe jaar ook zelf als gebruikers op platforms wat van meemaken?
Ja, nu merk je het zelf nog niet. Het feit dat het is ingegaan betekent dat de Europese Commissie nu bezig is met ervoor zorgen dat we kunnen handhaven. Dat wordt nu allemaal in werking gezet. De komende tijd moeten de platforms dan laten zien wat ze allemaal al doen, wat ze nog niet doen en vooral hoeveel gebruikers ze bijvoorbeeld hebben. Want het verschilt of je heel veel gebruikers hebt of niet, hoeveel regels er voor jou gelden. En dan vanaf februari 2024 dan mogen ze echt niet meer de wet overtreden. Dus dan moeten we het in ieder geval merken.
Ja, nou dat duurt nog eventjes dus, maar daar gaan we zo meteen op in. Lisette, de afgelopen tijd heb ik mijn mailbox zien volstromen met berichten van techbedrijven, zoals, ik noem even Facebook, Molly, Nintendo, die hun gebruiksovereenkomsten en privacybeleid hebben aangepast. Is dat toeval of heeft dit te maken met de Digital Services Act?
Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat het hiermee te maken heeft. Kan ook goed toeval zijn. En het privacybeleid hoeven ze ook namelijk niet per se aan te passen naar aanleiding van deze wet. Het kan natuurlijk goed zijn dat ze zich al op voorbereiden en hier en daar wat aanpassingen maken. Ik zou het wel vroeg vinden. Mm-hmm. Want als je kijkt naar dat soort grote partijen, hebben ze nog wel een aantal maanden, maar beter goed voorbereid en alvast nu natuurlijk je werk doen.
Maar Lisette, in de gebruiksvoorwaarden, wat moeten ze aanpassen omdat de DSA eraan komt?
Wat ze moeten aanpassen is dat de DSA een aantal dingen zegt over die algemene voorwaarden waar wij als gebruiker informatie uit kunnen halen. En dat is wat we net al hoorden. Je moet beter weten. Wat zien we eigenlijk? Wat mag er wel niet qua informatie op ons platform geplaatst worden?
Maar dat doen ze toch al? Er staat nu toch al van, je mag niet.
Soms staat er inderdaad wel, je mag bijvoorbeeld, ik noem iets, kinderporno. Ja, dat soort dingen, die staan er vaak al in.
Wat illegaal is, mag sowieso niet. Dus dat staat erin.
Die hebben we dan al. Dus die kunnen we al afvinken. Dan moeten ze aangeven wat ze doen met bijvoorbeeld de meldingen die er langskomen, hoe je daar een klacht over in kan dienen.
Dat hebben ze ook allemaal al volgens mij. Dus ik wil weten wat er nu nieuw is door de DSA, waardoor die gebruiksvoorwaarden veranderd moeten worden.
Ja, dat zijn de punten die je dus mee moet nemen. Dus als ze dat allemaal hebben, nou ja, dan zijn ze daar klaar mee. Wat ze wel moeten doen, is dat ze jou er dus actief over moeten informeren. Dus het kan goed zijn dat je daardoor ook die update krijgt natuurlijk. Ja, hè,
dus zelfs als er maar één woord wat aangepast is, dan nog ja, zijn ze verplicht om die mail te sturen.
Ze moeten jou actief informeren over hoe zij dit dus doen. En dus in die algemene voorwaarden. En wat nieuw is, is ook dat ze die punten die dus in die DSA staan, zoals hoe ga je om met die illegale inhoud, met de meldingen daarvan, de klachten die mensen daarover kunnen indienen, moeten ze samenvatten in een leesbare samenvatting van de algemene voorwaarden.
Mm-hmm.
Dat je dus niet dat hele stuk door hoeft, maar dat je dus alleen naar die samenvatting kan kijken en dan weet, oh, zo ga je daarmee om. En dat kunnen ze ook met plaatjes doen om het makkelijker te maken. En dat moet ook voor de grote platforms, heb ik het dan over, in iedere taal waar zij dus actief zijn binnen Europa. Dus dat is wel nieuw voor ze.
Maar dat vind ik interessant, want ik wou net aan jou gaan vragen, hoe belangrijk is het voor gebruikers, onze normale stervelingen, om die geüpdated overeenkomsten en beleidsteksten door te nemen. Maar jij zegt, er is ook al in de wet opgenomen dat die juridische mumbo-jumbo vereenvoudigd gepresenteerd moet worden, zodat wij normale mensen begrijpen wat er verandert.
Ja, exact. En dat geldt niet eens alleen voor die grote partij. Dat geldt voor allemaal. Het moet in een toegankelijke, begrijpelijke wijze gepresenteerd worden. Dat is een hele uitdaging als je naar algemene voorwaarden kijkt. Want daar stoppen we heel graag. Dat
zo veel mogelijk, ja. Zo ingewikkeld
mogelijk. Zo lang mogelijk, zo onaantrekkelijk mogelijk maken we het van, ga het vooral niet lezen.
Maar dat geldt dus ook voor start-ups.
Ja, die algemene voorwaarden, dat is gewoon de regel. Dat geldt, dat moet je dus toegankelijk verwoorden. En niet dus al dat juridische jargon, al die mambo-jambo waarvan we denken, wat staat hier in godsnaam? Ja. Dat niet.
Kim, even wat extra huiswerk dus voor al die bedrijven. Is dat reëel om van iedereen te verwachten? Zouden juist kleine partijen hier niet een beetje ontzien moeten worden? Of gebeurt dat?
Nou, de allerstrengste regels die gelden ook voor de allergrootste platforms. Het gaat ook echt over wat kun je aan, maar ook wat is je verantwoordelijkheid uiteindelijk op het internet. Hè, dus een kleine weblog, inderdaad, je moet gewoon zorgen dat je algemene voorwaarden op orde hebt. En dat je geen illegale content op je website zet. En als iemand bij je flagt dat wel zo is, dan moet je daar binnen aanzienlijke tijd op reageren. En juist bij die hele grote platforms met een veel groter bereik, daar komen echt een stuk meer regels. Zoals inderdaad dat je dus altijd een antwoord moet geven als het gaat over contentmoderatie.
Ja.
Dus daar hebben we wel rekening mee gehouden. Want het grote probleem is natuurlijk dat die machtsmonopolie van die grote platforms, die ga je niet breken door mega strenge regels voor iedereen op te stellen. Want dan komen de nieuwe en kleine bedrijven er nooit meer doorheen.
Ja, hoe zie je er nou eigenlijk op toe dat dit ook allemaal al gebeurt? Want nou, over dat tijdspad gaan we zo meteen nog even spreken. Maar wat voor toezicht is er? Wie controleert in Brussel of waar dan ook dat iedereen zijn huiswerk netjes doet?
Ja, in principe ligt het grootste deel gewoon bij de Europese Commissie. Die moeten gewoon toezicht houden en zorgen dat die platforms zich eraan houden. En ja, stap 1 is dus bepalen voor wie de allerstrengste regels gaan gelden. Daar is de Europese Commissie nu mee bezig. Een aantal andere dingen, zoals hoe ga je om met desinformatie? Daar vind ik erg jammer, hebben we niet echt heel duidelijk toezicht op. Daar vragen we de platform alleen om een zelf-assessment te doen. En dat moet dan gecertificeerd worden door een consultancy. Dus daar zijn nog wel wat stappen te zetten, denk ik, om daar ook echt streng op te zijn bij de platforms.
Ja, en kan dat nog veranderen? Dus die desinformatie, wordt dat nog aangepast voordat we beginnen met de DSA in februari 2024?
Nou, het wordt niet meer aangepast binnen de DSA. Maar er zijn nu wel echt discussies over gegaan. Omdat we zien dat die Russische desinformatie bijvoorbeeld toch wel hoogtijdagen viert. Om te zien of we daar toch niet nog ietsje steviger op kunnen inzetten via een andere wet.
Hey Kim, dus er zijn dus groepjes, de Europese Commissie moet toezien, zeg jij. Dus dan wordt er een commissie, worden 5, 6, 7, 8, 9, 10 mensen. Die gaan dat dan bespreken en die geven dan die boete wel of niet, toch? Dat is in de praktijk zoals dat eruit ziet.
Ja, nou wel ietsje meer mensen, denk ik. Maar
hoeveel? Hoeveel gaat dat kosten?
Dan stel je mijn vraag, dat weet ik niet aan mijn hoofd. Sorry.
Maar meer dus. En nog één. Wat zal de gebruiker nu echt gaan merken van de DSA? Gewoon in de praktijk.
Nou kijk, bijvoorbeeld met die algemene voorwaarden. Hè? Nou, daar krijg je in ieder geval duidelijkheid over. Dan moet je maar zin hebben anders nog om dat dan even te lezen. Maar wat wel zo is dat het niet meer arbitrair gebruikt mag worden. Er wordt echt toezicht op gehouden dat je niet meer, zeg maar, eigenlijk wat Elon Musk nu doet. Mm. Van, oh ja, nou, ik vind deze gozer wel aardig. Ondanks dat hij allemaal vrouwen bedreigd heeft, mag hij toch gewoon weer op het internet. Dat mag niet meer.
Ja, okay.
Dus dat daar geen arbitraire keuzes meer gemaakt mogen worden. En daarnaast dus ook dat er moet nu toegang komen tot die grote platforms. En dat is wel echt een hele grote stap. Hè? Als je nu iets rapporteert van ik word racistisch bejegend of jullie hebben mijn content offline gehaald omdat jullie zeggen dat het niet voldoet aan jullie voorwaarden, maar ik snap niet waarom. Dan krijg je meestal het antwoord van ja, voldoet gewoon niet aan onze algemene voorwaarden. Ciao. En je hoort nooit meer wat over.
Ja, ze geven ook wel uitleg hoor. Soms, nu
ja,
al.
Maar niet persoonlijk vaak.
Okay.
En je moet nu gewoon in discussie kunnen gaan. En ook, er moet dus een onafhankelijke geschillencommissie zijn. Dus niet zo'n Facebook-board opgericht door Facebook die zegt, nee, maar wij kijken er zelf even naar. Maar er moet echt een onafhankelijke geschillencommissie zijn, mocht jij onheus bejegend zijn door het platform. Ja. Die daar naar gaat kijken.
Voor ieder apart platform moet dus een onafhankelijke geschillencommissie hebben.
Nou, elk platform moet ervoor zorgen dat daar een mogelijkheid voor is, ja.
Nou, dat klinkt in ieder geval goed. Goed om te weten wat er in ieder geval dus verandert. En we komen zo meteen nog op het platform van ene meneer Musk. Lisette, jij bent ook gedoken in de regels rond financiële bijdrages en boetes. Ofwel het geld dat de bedrijven die nu onder strenger toezicht komen te staan zelf moeten gaan betalen. Wordt daarmee die handhaving ook betaald, Lisette?
Nou, hoe de Europese Commissie hun geld beheert, daar heb ik niet helemaal inzicht in. Maar wat inderdaad wel opvallend is dat voor de grote partijen geldt dat dan. Want daar wordt namelijk in de wet natuurlijk een onderscheid in gemaakt. De grote partijen, ja, nou, dat kost meer tijd. Dat is veel meer werk voor de Europese Commissie. Dus die moeten een toezichtshandhaving bijdrage afgeven. En dat kan 0,05% van de netto omzet zijn. Wat echt wel veel geld is. En dat is dus een bijdrage die ze leveren aan de Europese Commissie, of ze nou goed of fout doen. Ze kunnen het ook helemaal goed doen, maar ze moeten dus een bijdrage leveren om die toezicht eigenlijk daarmee te financieren. En dat staat dus los van de boetes die opgelegd kunnen worden. Die kunnen oplopen tot 6% van de wereldwijde jaaromzet. Mm-hmm. Dus dan hebben we het over de grotere spelers. En dan zeg ik nu wel grotere spelers, want je bent een grote speler op het moment dat je 45 miljoen actieve afnemers hebt. Wat niet eens per se een geregistreerde gebruiker hoeft te zijn.
Gewoon mensen die op dat platform komen of ze een account
klikken
hebben.
Of ze een account hebben. Het is best wel breed, hè? Dus of ze een account hebben of niet, die klikken, die dingen bekijken, die misschien een keer iets opzetten, commentaar ergens bij plaatsen. Dus die hoeven dus niet eens elke dag daar actief te zijn. Mm-hmm. Dus dat is best breed. Maar je hebt dus een boetemechanisme waar ze geld mee kunnen innen. En dus een toezicht. Bijdragen die ze moeten.
Ik wil het even goed begrijpen.
Ja.
Ze moeten voor de handhaving moeten ze 0,5% moeten ze van hun jaaromzet moeten ze bijdragen.
Ja,
ja, dus niet voor de handhaving, voor het houden van de toezicht op de verordening. En dat is een maximum. Hè? Dus het is niet gezegd dat dat opgelegd wordt. En dat wordt allemaal gebaseerd op het aantal gebruikers.
Omzet.
Exact. Dus dat is een maximum wat is vastgesteld. Maar dat vind ik best.
Niet normaal.
Ja.
Ja. Ja. En nou, Kim, dan wil ik jouw reactie ook. Is dat een heel bedrag?
Nou.
Ja, Kim.
Ja, nou ja, ik vind het heel leuk dat we het hier over hebben. Want ik heb dit bedacht en voorgesteld. En ik ben er mee gepast op wat erin zit.
Kim, het slaat nergens op.
Verdedig maar.
Het slaat denk ik wel ergens op. Want we zien natuurlijk, dit is geïnspireerd op wat we hebben ingesteld bij de grote banken. Toen de grote banken allemaal toezicht nodig hadden, omdat ze zo groot waren geworden en er zo'n potje van hadden gemaakt. Toen hebben we gezegd, verdorie, jullie betalen er ook maar aan mee ook. En dat is precies hetzelfde wat we nu hebben gedaan bij die grote platforms. Hey, jullie zijn super groot. We hebben handhaving nodig. Jullie hebben er een potje van gemaakt. En nu gaan jullie maar bijdragen ook. En sowieso, ze betalen niet zoveel belasting. Dus het is ook eigenlijk nog een mini-digitale tax. En dat maakt het voor mij nog leuker.
Ja, daar is ook wel iets voor te zeggen. Digitaal. En zo praten we verder over de Digital Services Act, de nieuwe Europese wetgeving die ons burgers in Europa beter moet gaan beschermen. Onder meer tegen mogelijk kwalijke praktijken die ook grote techbedrijven zouden willen en misschien ook blijven uitvoeren. Daar praten we over met Lisette Meij van Privacy Verified en Europarlementariër Kim van Sparretak van GroenLinks. Kim, de DSA zou voor zakelijke gebruikers van digitale diensten gaan zorgen voor meer keuze, lagere prijzen en juridische zekerheid, lees ik op de website van de Europese Unie. Waar gaat dat uit blijken? Kun je een concreet voorbeeld geven?
Het gaat ook heel erg over dat er geen arbitraire keuzes meer gemaakt mogen worden. En het gaat ook natuurlijk over Het punt dat, als jij iets op het internet wil zetten, dan heb je gewoon duidelijkheid over wat wel en niet mag. Echt meer keuzevrijheid. Verder denk ik dat er ook vooral heel erg door de DMA, natuurlijk het broertje van de DSA, ja, komt. Maar voor zakelijk gebruiker komt er ook gewoon echt meer duidelijkheid.
En ja, precies. En we hebben nu verschillende bedrijven uit verschillende landen genoemd. Twitter, Facebook uit de VS, Nintendo uit Azië, Japan. Molly is Nederlands. Pakt de DSA bedrijven ongeacht land van herkomst aan? Of maakt het wel uit in welk land ze gevestigd zijn en welk werelddeel?
Nee, dat maakt helemaal niks uit. Zolang ze in Europa actief zijn, dan geldt de wetgeving ook voor hen. Maar wat natuurlijk wel zo is dat de allergrootste techbedrijven, die komen helaas niet echt uit Europa. Ja. Dus we zien wel dat de VS bijvoorbeeld niet heel blij was met sommige wetgeving. Omdat ze zeiden, ja, dit is gemeen voor onze techbedrijven. Ja. Maar ja, we zijn nu eenmaal heel groot in de VS en zulke grote hebben wij niet. Dus ja, dat is wel een discussie.
Lisette, wat merk jij ervan? Sta jij bijvoorbeeld ook buitenlandse partijen bij of vooral Nederlandse? Merk je verschil daar?
Nou, waar dit vooral natuurlijk want je vraagt ook richting Kim van, is het een voordeel voor bedrijven? Wat vooral natuurlijk het voordeel is, wat je in gedachten moet houden, is dat als je een bedrijf, als je internationaal wil gaan, of dat nou binnen Europa en ook daarbuiten is dat je dan continu rekening moet houden met al die nationale wetten. En als jij nog niet groot genoeg bent, is dat een enorme kostenpost. Want dan heb je bijvoorbeeld een jurist nodig die jou daarbij helpt. En die gaat kijken van, nou, let op, als je naar Duitsland gaat, moet je hier rekening mee houden. Als je naar Frankrijk gaat, moet je daar rekening mee houden. En dit lost niet alles op, hè, want dit ziet natuurlijk om een specifiek stukje. Maar daarbij is natuurlijk het idee, als je een verordening hebt wat in heel Europa hetzelfde met zich meebrengt en voor elke lidstaat hetzelfde geldt, biedt dat weer wat meer eenvoudig bewegingsruimte voor organisaties. Maar ik denk ook niet, kijk, die echte grote spelers, die hebben natuurlijk een bepaalde lock-in, dus het blijft nog steeds moeilijk om daar als een kleinere partij natuurlijk je weg in te vinden.
Ja, want ik blijf het lastig vinden dat bedrijven er voordeel bij hebben, want het is op informatie, het is op services, maar dat is dus, als ik het goed begrijp, is dus omdat er meer transparantie komt in het algoritme, hoe je iets aanbiedt. Is dat het? Ik denk aan Kim of aan Lisette, ik weet niet wie.
Nou,
Lisette dan?
Dat niet zozeer. Het is natuurlijk het voordeel wat ik zou zien is dus dat je weet als bedrijf zijnde waar je qua wetgeving aan toe bent. Omdat binnen Europa dan dezelfde regels gelden.
En dan
dus
maak je minder kosten omdat je alleen in heel Europa
of dat je verschillende varianten moet maken. Dat je in Duitsland wel het algoritme begrijpelijk moet maken en in Frankrijk weer niet. En dan ergens anders weer wel. Dat je dan bijvoorbeeld ook met een app of een online interface moet kunnen zien waar iemand vandaan komt om zo aan die regels natuurlijk te kunnen voldoen.
Ja.
Dat zijn voordelen die het met zich meebrengt. Kan je daardoor meteen opboksen tegen big tech bedrijven? Nee, dat denk ik
nog niet.
Nou, laten we even daarvoor.
Ik denk dat wel belangrijk is om ook te benoemen van een van de belangrijke onderwerpen waar we veel discussie over hebben gehad is gepersonaliseerde advertenties natuurlijk.
Ja.
En dus of bedrijven jou nog op van alles en nog wat mogen targeten voor een paar euro. En we hebben veel gesprekken met juist kleine bedrijven die zonder dat getargete advertenties zijn dat ze überhaupt geen klanten meer kunnen, of zonder advertenties online in ieder geval geen klanten meer kunnen vinden.
Ja.
Voor hen komt er in ieder geval duidelijkheid over waar hun geld naartoe gaat. Er komt een zogenaamde bibliotheek voor advertenties, waardoor voor kleine spelers die niet zoveel advertentiebudget hebben voor het internet, dat die krijgen dan in ieder geval een beetje duidelijkheid van waar hun geld naartoe gaat en of dat niet allemaal naar clickbait websites gaat. Dus dat is ook nog wel iets wat voor kleine bedrijven
precies
een voordeel is.
Precies. Hey, tot slot nog even. Hè. We hebben natuurlijk de situatie, Kim, dat er zijn al tal van Europese wetten. Ze worden nu een stuk strenger met de DSA. We leggen al de ene en de andere miljoenen boete op als vooral Amerikaanse techbedrijven weer eens iets fout hebben gedaan. Maar een heleboel blijven toch af en toe weer buiten de lijntjes kleuren. Is de DSA nou voldoende om ze wel in het gareel te gaan houden?
Nou ja, de boetes zijn wel heel hoog.
Ja.
Dat helpt
en
natuurlijk.
Toch blijven ze de fout in gaan. Dus blijkbaar zijn ze niet hoog genoeg of zo?
Nou ja, goed, de EU-boetes, maar ja, de 6% van je jaaromzet.
Ja.
Dat is geen kattenpis.
Nee, maar dat gaat nu komen. Is dat dan wel voldoende?
Nou, dat hopen we in ieder geval. We hopen ook dat door er meer transparantie komt, dat we ook gewoon meer onderzoek kunnen doen naar die grote bedrijven.
Kim.
En ook.
Ja? Kim, sorry dat ik je onderbreek. Zie jij nu geitenpaadjes? Zie jij nu al wat ze aan het doen zijn waardoor ze er onderuit willen komen? Of Lisette, jij zie jij ze? Ja, het is echt spannend dit.
Dat durf ik niet zo te zeggen. Maar
ze komen er wel, hè? Dat weet je zeker.
Tuurlijk, ja. Ze komen er wel.
En waar zitten ze?
Nou ja, ik denk dat het vooral waar ik wel iets in zag, waar ik wat mogelijke vertraging in zou kunnen zien, is ik denk dat het vooral een sterk boetes zijn één ding. Hè. Werken die, nou, ik denk niet als je genoeg geld hebt, dan kan je ook wel wat laaien natuurlijk. Maar wat ik interessant vind, is meer inzicht in wat ze doen. Waarom zien wij wat wij zien? Waarom zie ik iets anders dan mijn buurvrouw of mijn buurman? Hoe werkt dat algoritme? Maar wat je ook ziet in al die transparantie dingen, is dat er een uitweg is als ze bijvoorbeeld zeggen, ja, dan komt bijvoorbeeld bepaalde handelsgeheimen aan bod. Als ik dat zeg. En ik kan me heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld een Instagram zegt, ja, maar ik leef op zo'n algoritme wat jouw tijdlijn maakt. Dus als ik dat nu inzichtelijk maak, dan zie ik daar issues. Dus dat ze misschien een beetje eerst af proberen te houden. Dus daar tijd proberen te rekken. En dat kan ik me nog wel inbeelden. Mm-hmm. En voor de rest is het natuurlijk spannend en afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.
Ja, nou, zo te horen blijven jullie er in elk geval nog druk mee. Ja, Kim, tot slot, heel kort.
Oh, sorry. Oh ja, nee, ze hebben er ook natuurlijk een heleboel gewoon niet ingekregen door keihard te lobbyen.
Ik wij
hebben
zeggen,
een verbod op zeker. Gepersonaliseerde advertenties. Daar kunnen ze nog steeds op blijven cashen, helaas.
Ja, dat dus, dacht ik ook al. Nee, ik wou zeggen, volgens mij blijven jullie er sowieso druk mee in Brussel en in Nederland. En dus ook wij in BNR Digitaal zullen er ongetwijfeld binnenkort weer over spreken. Dank jullie wel, Lisette Meij van Privacy Verified en Europarlementariër Kim van Sparretak van GroenLinks. En straks wordt dit BNR-programma pas echt digitaal, want de tweede helft staat volledig in het teken van woorden over AI en woorden van AI. En hoe die klinken, dat hoor je straks.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Hallo en welkom terug bij BNR Digitaal. In deze aflevering van ons radioprogramma gaan we praten over ChatGPT, een nieuw en spannend taalmodel dat ontwikkeld is door OpenAI. ChatGPT is ontworpen om natuurlijke en menselijkachtige conversaties te kunnen voeren met mensen. En tijdens deze aflevering zullen we het hebben over hoe het model werkt en wat de toepassingen ervan kunnen zijn. We zullen ook praten met experts over de mogelijke impact van ChatGPT op verschillende industrieën en hoe het kan bijdragen aan het verbeteren van menselijke computerinteractie. Dus blijf luisteren voor een interessant gesprek over ChatGPT en de toekomst van taaltechnologie.
Wat een keurige tekst, Joe.
Nou,
echt
hè?
Keurig.
Ja, en dit zijn niet mijn woorden, Ben.
Nee, ik weet het.
Dit zijn de woorden van ChatGPT. En die gaven letterlijk deze opdracht. Schrijf een introtekst voor het radioprogramma BNR Digitaal, waarin we praten over ChatGPT.
Ja.
En dus wat je net hoorde, rolde daar in één keer uit. Verbazingwekkend eng. Dat bespreken we met, in de woorden van ChatGPT immers, twee experts op dit gebied. Remy Gieling, oprichter van kennisplatform AI.nl. Welkom.
Leuk om er te zijn, dank je wel.
En Martijn Michel, juridisch adviseur bij ICT-recht, ook bij ons op afstand. Hey Martijn.
Dankjewel, hi.
Welkom heren. Remy, jij stelde terecht ook nog eens voor om de eerste vraag van dit gesprek te laten genereren door ChatGPT. Dus ook dat hebben we gedaan. Dus daar komt-ie. Wat zijn de mogelijke ethische overwegingen rond het gebruik van ChatGPT? Zoals het mogelijke gevaar van misleiding of het vervangen van menselijke medewerkers?
Ja, dan moet je me even helpen met de teksten, Joe van Buurik.
Nee, dit was letterlijk de eerste vraag.
Ja.
Over wat ChatGPT nou eigenlijk omvat.
Ah, oké. Ik dacht dat je ook de antwoord gelijk gegenereerd wilde krijgen.
Nee, ja.
Nog één keer de vraag dan.
Ja, nou, wat zijn de mogelijke ethische overwegingen rond het gebruik van ChatGPT, zoals het mogelijke gevaar van misleiding of het vervangen van menselijke werknemers?
Ja, ik denk dat het vooral op het eerste zit. Ik denk dat het vervangen van de menselijke medewerkers zal marginaal zijn. Een paar CO-baantjes misschien die gaan verdwijnen, omdat een algoritme dat ook gewoon heel makkelijk kan genereren voor je. Een blogje met 7 tips over welke kroegen je in Amsterdam moet bezoeken als je als toerist hier komt. Maar ik denk inderdaad dat de mogelijkheden voor desinformatie, ja, die worden hier wel heel groot mee.
Ja, nou, als we het over desinformatie hebben, dan hebben we het over juridische dingen. Maar we hebben het ook over het mogelijk redundant maken van menselijke werknemers. Martijn, vrees jij al voor je baan? Of lik je je vingers af bij al het werk wat dit mogelijk gaat verschaffen als jurist?
Nou, een beetje wel natuurlijk. Hè. Ik moet zeggen dat ik zelf best wel onder de indruk ben van wat je nu al met ChatGPT kan. Ervan uitgaande dat het ook nog best wel beperkt getraind is. En er komt toch best wel indrukwekkend werk uit, moet ik zeggen. Dus of ik mijn baan als jurist volledig kwijt ga raken, dat weet ik niet. Maar ik moet misschien toch wel een klein beetje gaan zweten.
Nou, dat is in ieder geval interessant. Remy, nog één vraag dan van ChatGPT. Is het programma in staat om dezelfde soort creativiteit en complexiteit weer te geven als menselijke gesprekken? Of is het beperkt tot het voeren van simpele conversaties? Als je daarover nadenkt.
Interessant. Interessant. Zou je het eerste stuk nog één keer kunnen zeggen? Het is een complexe zinsspeling van de GPT.
Is het algoritme in staat om dezelfde soort creativiteit en complexiteit weer te geven als menselijke gesprekken? Of is het vooral simpele conversaties?
Nou, het is best wel knap gedaan. Waar eerdere taalmodellen, ook van de maker van ChatGPT, OpenAI heet die organisatie. De eerdere taalmodellen die waren gewoon heel factueel, heel factual in het antwoorden van. Je stelde een vraag en hij gaf een antwoord.
Ja.
En deze systeem, dit nieuwe systeem, dat kan ook een beetje als mensen antwoorden. Met een soort
hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat?
Ik heb het idee, en dat blijkt ook al een beetje uit de omschrijving die ze hebben gegeven bij de verantwoording van het algoritme, is dat ze dat expliciet hebben ingebouwd. Dus ze hebben expliciet mensen.
Ze hebben gesleuteld aan het algoritme, zeg je, om het menselijk te laten overkomen?
Ja, dat blijkt het wel. Ze noemen het ook reinforcement learning. Dat is een bekend principe, maar het is human reinforcement learning from human feedback.
Ja, ja.
Dus hij leert niet alleen maar van zichzelf, maar hij leert voornamelijk ook van de feedback van humans. En ze hebben dus ook een deel wel extra ingevoerd om het algoritme te leren hoe wij mensen verwachten dat we een bepaald antwoord kunnen hebben.
Dus de bekende voorbeelden is dat van Google, weet je wat we toen hoorden. En het Google bekende duplex. Wacht, dat ze expres pauze erin brengen. Ja. Of het niet helemaal weten waar mensen zoeken naar woorden. Dat hebben ze expres ingevoerd.
Ja.
Ja, maar dan heb ik nog wel iets over de creativiteit en complexiteit. Want dat zat in die vraag die we hebben gesteld. Kijk, heel veel mensen hebben natuurlijk ook geen creatieve en complexe vraag-antwoord naar elkaar. Dat is ook gewoon, ja, nee, hoe gaat het goed, enzovoort. Dus daar zit ook een verschil in. Maar de vraag blijft natuurlijk, vind jij zelf originele antwoorden? Ben je vaak verrast de afgelopen dagen dat je mee hebt gespeeld?
Nee, dat vind ik dus wel. Ik vond het wel heel knap. Ik vond het heel knap, maar ik was eigenlijk een beetje verbaasd over
de hype.
Ook de verbazing van mensen die hier toch al veel mee aan het werk zijn of er veel van weten. Elon Musk die was zeer onder de indruk.
Zei die in elk geval op Twitter?
Zei die in elk geval op Twitter inderdaad.
Ja, hij heeft belang, want hij is
maar
even
als het een hype is, dan wil je het ook roepen op Twitter, want dan krijg je tractie.
Ja,
om even
ik denk, als je dit even een beetje had doorgedestilleerd van de technologie die er al was en je had gewoon kunnen weten dat dit eraan zat te komen, dan ik was niet zo verbaasd eerlijk.
Nee. Martijn, was jij wel onder de indruk toen dit tractie kreeg in de afgelopen dagen?
Ja, ik was wel flink onder de indruk, moet ik zeggen. Ik heb door de jaren heen hier en daar inderdaad chatbots voorbij zien komen. Een beetje in dezelfde geest als wat we nu zien. Zoals net ook al werd genoemd.
Mm-hmm.
Maar dit is toch wel de eerste keer dat ik bijvoorbeeld zo'n bot, zo'n AI, volledig werkende code uit zie spugen bijvoorbeeld.
Ja, dat is ook wel interessant.
Volledig
hè?
Een stukje software kan laten schrijven. Of ik zag ook een filmpje op het internet van iemand die erin was geslaagd om een iteratie van OpenGPT in OpenGPT te laten draaien.
Ja, dat is wel
dus
heel erg
in zichzelf vermenigvuldigen. Ik bedoel, dat vind ik allemaal best wel. Moet ik zeggen, ik ben geen ingenieur.
Nee.
Maar even op jouw vakgebied.
Sneller onder de indruk.
Maar even op jouw vakgebied, want een collega van mij, onze redacteur, die maakte een leenovereenkomst met mijn computer naar hem toe. Ja, en ik vond het er gelijk keurig uitzien. En dat zou wel niet goed zijn geweest. Heb jij dat getest en geoefend? En is dat redelijk of is dat niet zo goed?
Wat bedoel je precies?
Of een juridische tekst, gewoon een juridische overeenkomst maken.
Ja, nee, dat is zeker mogelijk. Kijk, voor zover je iets kan itereren, denk ik. Hè, voor zover je iets in stukjes op kan hakken en kan zeggen van goh, dit hoort daar en dit hoort daar. En je kan daar een beslisboom of een schema van maken. Ja, dan kan je het laten genereren. Dat kan zomaar kloppen.
Ja, even naar OpenAI, Remy, je noemde het net al. Wat kun je nog even kort vertellen over die club ook alweer? Want het is nu extra belangrijk om dat weer even top of mind te krijgen.
Ja, OpenAI is denk ik een van de meest vooruitstrevende bedrijven als het gaat over fundamentele AI-research, maar het ook nog eens de ontwikkelingen die ze doen in de praktijk brengen.
Mm-hmm.
Ik denk dat het een beetje de tegenhanger is van DeepMind, wat een tijd geleden is gekocht door Google en wat bekend is geworden omdat ze van dat spel Go hebben gewonnen. Ja. AlphaGo, dat was een bekend voorbeeld. Dat iedereen, mensen dachten dat een algoritme nooit het spel Go zou kunnen winnen. En in 2016, 2017 was het toch zover. Nou, OpenAI is een beetje de tegenhanger. En het is opgericht onder meer door Elon Musk. Met eigenlijk als doel om algemene kunstmatige intelligentie. Dus een kunstmatige intelligentie die de kennis en kunde van de mens overstijgt. Te ontwikkelen, maar te zorgen dat hij niet in handen komt van big tech. Dat was eigenlijk de originele missie. Daarom heeft OpenAI ook een foundation, een non-profit model. Maar ze hebben ook een for-profit tak. Dus ze hebben ook gewoon een commerciële tak daarnaast zitten. Ik was daar, ik denk een week of 8 tot 12 geleden, op kantoor. En het grappige was, vond ik zelf, dat ik keek er heel erg naar uit. Want dat was een van de hoogtepunten van onze trip. Alleen, we werden afgezet door onze bus bij een soort van een beetje een leegstaand fabrieksgebouw leek het. Ergens in de buitenwijken van San Francisco. En Als we dan op Google Maps keken, dan stond er ook dat OpenAI heel ergens anders in de stad zat. Dus wij snapten het niet helemaal. Dus ik ging toch maar een beetje rondstruinen. En drukte op een gegeven moment op een bel. En er werd nors geantwoord.
Ja.
En toen zei ik, ja, ik kom voor OpenAI. Oh, why? Dus ze waren een beetje vijandig bijna.
Geheimzinnig.
En later bleek ook dat dat komt omdat dus Musk een van de medeoprichters is. En dat het nog steeds toch een beetje Musk-gekkies daar regelmatig de vloer plat liepen. Niet altijd in positieve zin. Omdat ze dachten dat hij zich daar schuil hielde.
Ja. Oh ja.
Dus ze hebben alle logo's van het gebouw gehaald. Ze hebben er een groot hek voor gezet.
Ja.
En het is van binnen wel heel mooi.
Ja, maar dat gebeurt vaak. Ik heb ook in Apple in Londen hebben ze ook een researchcentrum. Niemand weet dat het daar zit.
Ja.
Maar wat ik onwijs belangrijk vind, wie heeft de belangen? Dus Microsoft zit er voor 1 miljard in.
Ja.
Musk zit erin.
Ja, Musk is er helemaal uit.
Hij is nu helemaal uit.
Musk is er helemaal uitgestapt. Hij vond ook dat hij kan zich niet meer helemaal. Hij kan zich ook niet helemaal verenigen met de missie. Want inderdaad, ja. Microsoft heeft er 1 miljard in geïnvesteerd.
Ja. Ook, maar daarmee is het dus ook al in handen van Big Tech gekomen.
Nou, dat is dus een beetje ook wat Musk zegt. Ook op Twitter nogmaals. Van dat hij zegt van ja, weet je, we zijn gestart als met onze missie om het vooral niet in handen van Big Tech te komen. Nou, dat is niet gelukt.
Ja. Martijn, als we het hebben over rechten, octrooien, als het gaat om algoritmes en AI, is dat een heel extra competitief speelveld omdat het zo'n in opkomst zijnde tech-vorm is?
Nou, octrooien zijn in dit kader toch nog wel erg ingewikkeld. Maar ook in het kader van auteursrecht in het algemeen brengt dit wel flink wat uitdagingen en ingewikkeldheden met zich mee.
Ja, maar omdat het heel lastig is met de conventionele juridische bepalingen, laat ik het zo zeggen, om dat te koppelen aan AI, of waar zit de uitdaging dan in?
Nou, in principe hebben we in het juridisch kader binnen Europa rondom auteursrecht, dat is deels geharmoniseerd, hebben we wel ruimte voor bijvoorbeeld werken die door een AI worden gegenereerd, die dan ook inderdaad auteursrechtelijke bescherming krijgen. Daar is ruimte voor, alleen ja, het zit wel met flink wat moeilijkheden en ingewikkeldheden.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
We gaan nu verder praten over ChatGPT in BNR Digitaal met onze gasten Remy Gieling en Martijn Michel. ChatGPT is een spraakgestuurde chatbot die gebruikers kan helpen bij het maken van gesprekken en het oplossen van problemen. En ook ja, dat is een definitie die gegenereerd is door ChatGPT, dus die AI. Daar voeg ik nog even aan toe het feit dat we toch al wat mogelijke problemen zien aan dit fenomeen met juridische implicaties waar we net al even over spraken. Martijn, heeft dit nou ook de juristenwereld een beetje extra in rep en roer gebracht? Of vinden jullie het spannend? Hoe kijken jullie ernaar?
Nou, rep en roer durf ik niet zozeer te zeggen. Ik vind het persoonlijk heel spannend. En er zijn voldoende onderzoekers die dit ook heel spannend vinden en ermee aan de slag gaan. Dus er is bijvoorbeeld in Amsterdam hier al flink onderzoek gedaan naar, goh, is het nou mogelijk om voor zo'n AI-gegenereerd werk een auteursrecht te krijgen?
Mm-hmm.
Hoe werkt dat dan en wie zou dan de maker zijn?
Ja. En is het mogelijk?
Ik wou zeggen.
Ja, dat is zeker mogelijk. Kijk, in Europa kan een werk kan auteursrechtelijk beschermd zijn op het moment dat de eigen intellectuele schepping van de maker is. En in dit kader, met ChatGPT bijvoorbeeld, is het dan heel belangrijk dat het gaat om een werk van kunst, wetenschap of letterkunde. Nou, daar hebben we wel aan voldaan. Er moet sprake zijn van menselijke intellectuele input, waarbij creatieve keuzes worden gemaakt. En dat alles moet op een waarneembare manier tot uitdrukking worden gebracht. Hè. Dus bijvoorbeeld een geur is niet waarneembaar genoeg om bescherming te krijgen.
Martijn, wil even...
Bij die uitdrukking hoort dus eigenlijk ook een gedeelte, een soort van bedoeling om tot een bepaald werk te komen. Ja. En als je daar allemaal aan voldoet, dan kan je in principe gewoon auteursrechtelijke bescherming krijgen.
Ja, dus ik vul een prompt in. Daar ben ik de auteur van, is creatief, origineel, hartstikke fantastisch. En dan komt er een output van ChatGPT uit. Maar stel je voor dat straks GPT 3,5, wat het nu is, naar 4 gaat. Dan komt er een andere output uit. Dus ja, dan ben ik al lost. Want dan weet ik niet meer wat ik heb precies als auteur.
Nee, precies. Kijk, in dat hele proces van iemand die schrijft een AI-applicatie en aan het einde van het proces rolt er een eventueel beschermd werk uit. Ja, daar kunnen op allerlei verschillende vlakken kan die creatieve menselijke input daar zijn. Zoals je net al zegt, je kan zelf een prompt geven of misschien allerlei parameters afstellen. Misschien zit jouw input wel aan het einde van het proces. Je krijgt gewoon een willekeurige greep uitkomsten, potentiële uitkomsten. En jij maakt daar zelf een selectie uit. Dat kan ook heel creatief zijn. Maar dat ben jij dan als gebruiker. De ontwikkelaar van die AI-applicatie, die bedenkt de regels op basis waarvan de AI output levert. En misschien ook wel de regels waarmee die leert. En misschien selecteer je ook wel op een hele creatieve manier juist de materialen waarmee de AI wordt getraind. En voor die materialen geldt hetzelfde. Daar kunnen ook auteursrechten op.
Ik wou zeggen, nu heb je het heel erg over het algoritme zelf, over de teksten. Maar we hebben het ook bijvoorbeeld in de gesprekken in algemene zin over AI, over visuele kunstvormen. Bijvoorbeeld de Lensa-app, die de afgelopen weken ook door heel veel mensen gebruikt is om avatars te genereren. En dat er opeens visuele kunstenaars zijn die zeggen: hey, ik herken daarin heel duidelijk de hand van mijn werk in deze door een AI gegenereerde avatar. Ligt het verhaal daar anders, omdat het misschien duidelijk herkenbaar is als zijnde van, hey, daar is een algoritme getraind met het werk van deze kunstenaar en die steekt nu zijn hand op?
Nou, dat is in sommige gevallen is dat natuurlijk wel een stuk gemakkelijker te zien. En uiteraard, het invoeren van iemand anders auteursrechtelijk beschermd werk in jouw AI, om jouw AI daarmee te trainen, als je daar geen toestemming voor hebt, is dat natuurlijk ook gewoon onrechtmatig. Dus dat mag in de eerste plaats al niet.
Ja, maar dan is het eigenlijk dus gewoon een juridisch mijnenveld dat dit soort AI's nu in de wereld gezaaid worden.
Nou ja, wat ik al zei, er komen flink wat uitdagingen bij kijken. Want je zegt van, iemands werk, ook bijvoorbeeld, we hadden het net over code.
Ja.
Je kan prima een stukje code nu uit ChatGPT laten rollen. En dat werkt wel. Maar ja, wie weet is dat gewoon van iemand anders. En dat kan je niet echt op een goede manier nagaan.
Ja, dus maar stel je zou nu besluiten, goh, ik vind het leuk dat ChatGPT, ik ga het nu gebruiken, ik ga iets genereren, ik ga het online zetten, ik ga het gebruiken. Loop je dan risico als je dat nu doet? Gewoon dat je denkt, hey, het is er en het kan?
Ik denk dat het risico, ja, als iemand echt overduidelijk ziet van, goh, je hebt mijn werk, je hebt er gebruik van gemaakt, onrechtmatig gebruik van gemaakt, ja, dan, en die wil jou per se aanspreken, dan kan dat wel. Ja. Maar ja, of dat risico heel reëel is.
Je ziet er ook een beetje ontwikkeling in gaande zijn. Hè? Overigens zijn er juristen die zeggen dat het op zich wel kan, dat je wel mag trainen in elk geval op bestaand werk van derden. Dus daar van,
ja, precies, want er was precies
wat over te discussiëren.
Mijn vraag.
Ja. Maar je ziet ook wel dat de modellen hier ook al rekening mee beginnen te houden. Ik geloof dat in de laatste versie van Stable Diffusion, dat is ook een bekend algoritme wat afbeeldingen kan genereren.
Ja.
Je hebt er ongeveer drie. Nou, dit is de nummer twee, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
En ik geloof dat in de laatste versie dat het ook dat als je bepaalde keywords van kunstenaars nu gebruikt, van levende kunstenaars nu gebruikt, dat die niet meer, dat die minder accurate afbeeldingen maakt. Die minder goed. Ja, dus ze hebben bijna, ik denk ook weer handmatig daar ingegrepen. Omdat ze gewoon merken dat hier dat het inderdaad wel juridisch in ieder geval gevoelig ligt.
Martijn.
Je ziet dat al deze bedrijven inderdaad nu naar juristen grijpen. Als je nu bijvoorbeeld ChatGPT vraagt of die een poging wil wagen om het volgende boek in de serie van George R.R. Martin te schrijven. En dan zegt hij eigenlijk heel netjes van, goh, ik ben een robot. Ik mag niet zomaar aan de content van George R.R. Martin komen.
Ja.
Bovendien, ik ben een machine, dus ik kan helemaal geen creatieve dingen doen.
Oh.
Dus daar gaan we niet aan beginnen.
Ja, dit is ook
die snijden eigenlijk de bocht een beetje af. Of dat helemaal in lijn is met, nou ja, hoe we dat dan vanuit het Europese auteursrecht zouden interpreteren, dat weet ik niet. Maar ja, je moet dus inderdaad, als bedrijf, als je hiermee bezig bent, moet je wel inderdaad stappen gaan zetten om jezelf in te dekken.
Maar ik wil wel duidelijkheid nu hebben, want Remy, jij zei het in een tussenzin, maar Martijn is een jurist. Ik heb teksten op het internet staan, die zijn van mij, ik ben de auteur, en ik wil niet dat ChatGPT die teksten gebruikt. Dat wil ik gewoon niet, dat zijn mijn teksten. Wat gebeurt er dan? Kan ik ze dan aanklagen?
Ja, ik denk het niet.
Want je weet niet eens dat ze het gebruiken.
Nee, Martijn?
Nee, ja, dat inderdaad, als je dat niet aan kan tonen, dan wordt dat heel erg lastig. Maar in principe omvat het auteursrecht het exclusieve recht op openbaarmaking en op verveelvoudiging.
Ja.
Je kan natuurlijk gewoon zeggen, goh, op het moment dat jij dat gaat verveelvoudigen ten behoeve van het trainen van een AI, of je gaat dat openbaren op het moment dat er sporen van in de output van een AI komen, ja, dan raak je dus dat auteursrecht van die originele maker.
Ja, ja. Nou goed, we voldoen even over de juridische implicatie. Ik wil nog eventjes op het ChatGPT zelf ingaan. En dan vooral, hoe slim is het nou eigenlijk, Remy? Want we hebben bijvoorbeeld ook geprobeerd het verschil te vragen tussen 10 kilo ijzer en 10 kilo veren. En dan zegt hij, ijzer is zwaarder. Dat is, hoe komt het dat er zoiets doms tussen aanhalingstekens dan ook naar voren komt?
Ja, ze geeft ook zelf een beetje toe. Hè. Als je de pagina bekijkt waar ze dat schrijven, ze zeggen ook, het schrijft soms onzin. Ja. Let op.
Maar mensen praten soms ook onzin. Is dat overeenkomstig? Ook in de beleving in elk geval.
Ja, precies. Ik denk dat daar nog een kleine discrepantie op zit. Waar het vooral is dat het lijkt. Het grappige is, het lijkt zo menselijk. Hè? Als je, ze hebben ook een paar trucjes ingebouwd dat als je een zin intypt, hè, van bijvoorbeeld een vraag van wat is kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld, dan plakt hij niet gewoon huppakee die tekst voor je neus, alsof je een webpagina opent. Nee, hij gaat echt woord voor woord uitschrijven.
Dan
krijgen wij mensen een beetje het idee van, oh, iemand is dat aan het maken. Antropomorfisme.
Hij is het aan het bedenken.
Ja, wij mensen zien, herkennen overal, herkennen wij mensen in. Ja. Alleen, ja, het weet gewoon niet wat het publiceert. Het is als een hele slimme papegaai. Die kan, hij kan allemaal prachtige zinnen zeggen en het lijkt heel steekhoudend, maar hij weet niet wat hij uitkraamt.
Ja. Ja, nou, tot slot nog eventjes. Hè. Hoe gaan we dit toegepast zien worden? Hè? Ik kan me voorstellen, zeker als je zegt Microsoft zit erin voor 1 miljard... dat ze misschien wel in Word of Outlook deze AI al op redelijk korte termijn willen gaan gebruiken voor automatische replies of automatische tekstgeneratie. Zie je dat gebeuren, Remy?
Ja, 100%. Ik denk dat het komende jaar, gok ik wel, dat we dit gaan terugzien in Word en misschien ook wel in Google Docs. WordPress zal plugins krijgen. Ik denk dat Notion heeft al aangekondigd, een bekende teksttool, dat ze een AI-assistent aan het introduceren zijn. Ja. Dus dit gaat het komende jaar gebeuren. Iedereen die iets met teksten doet, die zich hier niet in verdiept, ja, die moet zich maar zeer achter de oren krabben of ze nog werk willen hebben over 2 tot 3 jaar.
We zijn gewaarschuwd. Martijn, ik wil jou hartelijk bedanken. Martijn Michael, juridisch adviseur bij ICT-recht. En natuurlijk ook Remy Gieling, oprichter van kennisplatform AI.nl. Tot zover BNR Digitaal. Deze show kun je altijd beluisteren als podcast op elk podcastplatform, evenals via BNR.nl en onze app. Luister naar ook De Technoloog met Ben. Heel kort, waarover gaat deze week?
IoT.
Internet of Things,
zeker luisteren. Prachtuitzending.
Ja, hartstikke mooi. Verder de diepte in met Ben van den Burg en Herbert Blankenstein. Dus voor nu zeggen Ben en ik, en dus niet een
mensen,
AI.
Wij zijn mensen.
Gewoon menselijke woorden namens onze hele techredactie. Tot volgende week. Dag.
Hoi.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.